Welkom bij het podcastcafé over florerend beroepsonderwijs. In het podcastcafé, wat we live uitzenden vanuit Buurge Brakkestein in Nijmegen, gaan we op zoek naar die factoren die een rol spelen bij florerend beroepsonderwijs. En dan met name het contact tussen docenten en studenten. Vandaag hebben we het genoegen te praten met Vivianne Seelen, voormalig opleidingsmanager van HAN Voeding en Diëtetiek en tegenwoordig actief in Advif. Nog een nieuwe start. En Gerard Hendricks, auteur van het boekje Florerend Beroepsonderwijs, vandaag genoemd als sidekick. Gerard gaat zeker het gesprek meevoeren en leiden. En fijn dat jullie er zijn. En welkom bij Buur Brakkestein. Dat geeft meteen de achtergrondinformatie ook van het geroezemoes op de achtergrond. Een echte leerwerkplek. Dus belangrijk om te leren in het beroepsveld volgens ons. En Vivian, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Net afgezwaaid bij Voeding en Diëtetiek. De accreditatie achter de rug deze week.
Ja.
Spannende momenten.
Ja, vooral ook wel heel feestelijke momenten.
Daar gaan we zo meteen nog graag wat meer over horen. En wat het onderwijs florerend maakte. Maar de startvraag is eigenlijk van als jij een voorbeeld hebt van een docent uit jouw eigen omgeving, uit jouw eigen loopbaan misschien wel. Wat is voor jou een docent die bijdraagt aan florerend onderwijs?
Ja, bij mij komt meteen boven het voorbeeld van de basisschooldocenten van mijn kinderen. Die hebben op een school gezeten waar het kind echt centraal stond en de ontwikkeling van het kind centraal stond. En daar zag je hoe zij zelfs kleine kinderen vanaf 4 jaar aan het leren konden krijgen op een manier die bij hun paste en die paste bij hun belangstelling en vragen.
Wat deden ze dan specifiek? Ja, kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ze lieten kinderen heel veel ruimte. Ze maakten afspraken over wat kinderen in een week wilden gaan leren, waar ze aan toe waren, waar ze nog niet zo goed in waren, waar ze wel al heel sterk in waren. Ze lieten ze zelf plannen maken. Hadden opdrachten. Ze leerden eigenlijk veel meer van het met elkaar dingen doen dan in lessen. Dus mijn dochter zat in de kascommissie. Die had een hekel aan rekenen. Maar af en toe konden ze daar koken en dan moesten er boodschappen gedaan worden. En zij zat in de kascommissie en zij regelde of er voldoende geld was en hoeveel er uitgegeven mocht worden.
Ja.
Nou, dat soort dingen.
Ja.
En daar heeft ze leren rekenen.
Ja.
En hoe kijken ze daarop terug?
Met heel veel plezier. Zij zeggen van als ik niet op die school had gezeten, dan was ik nu niet geweest waar, dan had ik nu niet gestaan waar ik nu sta.
Ja.
En dat geldt voor allebei. Dus ze hebben een hele leuke laatste jaren van hun basisschool daar gehad. Ze hadden ook altijd een hekel aan vakantie.
Oké.
Dus.
En qua eindniveau hebben ze dat, zeg je van goh, ze zijn goed terechtgekomen of? Of hebben ze nog moeite met begrijpend lezen?
Nee, ze zijn goed terechtgekomen. Daar hebben we. Ze zijn goed terechtgekomen. Dat geldt eigenlijk voor alle kinderen daar. Want ieder heeft op zijn eigen manier zijn eigen weg gevonden. En sommigen hebben doorgestudeerd. En sommigen zijn bijvoorbeeld DJ geworden, omdat ze daar ontzettend gelukkig van werden. En zijn nu ergens op een hele fijne plek DJ.
Ja,
dus mijn kinderen die zijn goed terechtgekomen. Ja,
ja. Ja. En als je nou zo'n docent kijkt of leerkracht kijkt, hoe moeilijk denk jij dat het is om die ruimte ook echt te geven?
Heel moeilijk. Ik denk dat het echt heel moeilijk is. Ik denk dat het zo anders is dan we gewend zijn van leerkrachten, maar ook gewend zijn, ook wat kinderen gewend zijn, wat ouders gewend zijn. Dat je behoorlijk stevig moet zijn in je visie en in je overtuiging en in je gedrag om het vol te houden. Dus, maar tegelijkertijd, als het eenmaal lukt en je doet het, dan is het een genot en dan is het ook een groot plezier om het vol te houden. Dus de weg ernaartoe is lastiger dan wanneer je er bent.
Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar, Gerard? Als je vanuit het boekje Florerend Beroepsonderwijs. Ik moet boekje zeggen van je.
Ja.
Sluit dat. Of heb je dan een haakje dat je zegt, nee, daar lijkt dat wel op?
Nou ja, wat ik hoor, wat we in het boekje ook vaak schrijven, is dat docenten de kinderen zien, of de leerkrachten de kinderen echt zien. In waar ze staan in ontwikkeling, wat ze nodig hebben. En dat juist iemand die het moeite heeft wat te rekenen, dat ze zien, misschien zou die dan wel juist de kastcontrole moeten doen. Ja. En niet degene die het al goed kan.
Ja.
En dat is zo mooi aan dit voorbeeld, dat je daagt de kinderen dan uit op iets wat ze lastig vinden, maar toch wel heel fijn is als ze het fijn vinden als ze het leren.
Ja. Ja.
Nou, dat is gewoon, dat vind ik goud waard.
Ja. Ja.
Maar
ja,
dan moet je dus denk ik wel de tijd nemen en de interesse hebben en de, niet te veel kinderen in de klas hebben, denk ik. Dat, om dat te zien. Maar ook, het vraagt ook wel het energie, extra energie. En ouders vinden dat soms raar. En ik denk wel dat je gelijk hebt dat wel een heel erg wennen is.
Ja.
Ja. Maar wel een mooi, ik denk een mooi voorbeeld van echt zien wat kinderen nodig hebben.
Ja. 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 Ja, en het vertrouwen dat je vanuit dat ruimte geven ook tot leren komt.
Ja. Ja.
Zonder dat je ze het allemaal vertelt.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja, dan is het speels leren, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ja.
Op zo'n manier.
Ja. Ja.
Nou, en dat was daar. Vertrouwen in de kinderen was daar gigantisch.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja.
Vind je het goed als we de overstap eens proberen te maken naar het beroepsonderwijs? Hè? Want je hebt lange tijd doorgebracht bij de opleiding voeding en diëtiek.
Mm-hmm.
Je zei net al iets over een accreditatie en echt genieten van wat daar gerealiseerd is. Kan je daar iets zeggen van misschien eerst even toelichten van wat maakt dan die opleiding specifiek? Wat maakt hem anders dan anders?
Ik denk dat er een heel sterk team staat. Een van de terugkoppelingscomplimenten was dat we een sterk team hadden wat ook dezelfde taal spreekt. Wat verstand heeft van onderwijs. Wat elkaar aanvult waar mogelijk en waar nodig. En dat
dat team, even als ik mag onderbreken, dat is groter dan 5 mensen. Hè?
Dat is bijna 50 mensen.
Precies,
ja.
Dus het is echt een grotere opleiding.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nee, dat
maakt het ook nog
anders. Ja, dat maakt het bijzonder. Ja. Dat het, En dat compliment kregen we eigenlijk ook voor onze studenten. Dat die heel goed konden verwoorden wat de visie achter het onderwijs was. En ook wat ze ervan vonden.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik een heel mooi compliment. En de verbinding tussen het team en de buitenwereld, wat er nodig is en wat dat betekent voor het onderwijs en de flexibiliteit die het team heeft om het onderwijs daaraan steeds aan te passen. En de verbinding tussen het onderwijsconcept en de manier van onderwijs geven met de manier van toetsing, programmatisch toetsen zoals we dat nu doen, wat ook één op één eigenlijk op elkaar aansloot.
Ja.
Nou ja, en natuurlijk dat we ook de diëtisten afleveren. Die passen bij wat de maatschappij nu en in de toekomst nodig heeft.
Ja.
Dus nou ja, dat was een feest. Ja,
ja.
Kan niet anders zeggen.
Ja. En jij hebt daar een hele tijd leiding aan gegeven, 10 jaar.
Ja.
Hoe belangrijk is dat om daar stabiliteit in leiderschap te hebben? Want 10 jaar is in hbo-termen of mbo-termen bijna een eeuwigheid inmiddels.
Ja. Nou, die heb ik zelf ook wel gevoeld in die tussentijd. Dat je denkt van ik ben hier nu al 5 jaar, moet ik onderhand niet eens weg? Omdat dat een beetje de norm is van hoe regulier naar management wordt gekeken.
Ja.
En achteraf denk ik, als ik eerder was gegaan, had wel gekund. Maar het heeft wel geholpen dat ik nog wat langer ben gebleven om ook echt te bestendigen wat er na 5 of 6 jaar al neergezet was. Nu zie je dat er echt gespreid leiderschap is. Er zijn mensen die hebben de didactiek, de toetsing, studentwelzijn. Die hebben het zo in de vingers dat ze daar echt professionele leider op zijn. En het team is ook inmiddels zo ver doorontwikkeld dat als er tegenslagen zijn, dat ze dat behoorlijk zelf kunnen oplossen. En ik denk dat 5 jaar geleden nog niet zo ver was.
Ja.
Dat is het belang ook van continuïteit en leiderschap, volgens mij. Want iedere nieuwe leidinggevende wil toch weer zijn eigen plasje eroverheen doen.
Ja.
Ja, ik geef popel om te vertellen hoe ik begon bij de voeding en diëtetiek als ik dit hoor. Want ik ben in 1986, opa vertelt, bij de opleiding begonnen. Het was mijn eerste onderwijsbaan. Want het was eerst voor 8 uur, toen werd het 12 en toen werd het 24, wat zo ging dat wel. Maar het eerste wat ze tegen mij zeiden, ik werd trouwens aangenomen door een commissie, een sollicitatiecommissie. En van er waren ongeveer 100 meiden of zo, zou ik maar zeggen, jonge studenten. Maar in die sollicitatiecommissie zaten 2 mannen. En die zaten ook in de een of andere medezeggenschapscommissie. Het was heel opvallend dat het eigenlijk, er waren eigenlijk alleen maar vrouwen behalve die 2 mannen. Ja. Maar goed, ik werd aangenomen voor de volgende vakken. Daar gaan we. Nederland, sociale vaardigheden, psychologie, voortgangskunde, didactiek en nog een paar andere dingen.
Als je maar van de diëtetiek afbleef.
en de voedingsleer. Dat was het enige opdracht die ik had. Maar goed, ik kwam als beginnende docent, werd ik aangenomen. Ik kwam in de docentenkamer, je had er nog echt een docentenkamer. En het eerste wat tegen mij gezegd werd was, studenten mogen hier niet komen. Dus dat ze dachten dat ik student was, maar het feit dat je dus eigenlijk een kamer hebt waar studenten echt niet binnen mochten lopen. Ja. Het tweede was wat gezegd werd was, heb je scriptie al af?
Ja.
In de zin van, ze dachten nog steeds dat ik student was, of ik al zover was.
Ja.
En het derde wat ik opving was, het oog wil ook wat. Ik was namelijk vrij jong en...
Je zag er goed uit in.
Ik zag er toen nog goed uit, ja. En ja, dat was ook zo met college geven. Dat werd in de grote collegezaal. Het was eigenlijk niet te doen, lesgeven. Nou ja, en didactiek, al die losse vakken. Het doet me deugd horen dat studenten serieus genomen worden nu. Wij deden dat ook, maar op onze manier zou ik maar zeggen. Al die losse vakken, dat die er niet meer zijn. Dus dat je film, en programmatisch toetsen, dan werden 100.000 toetsen met cijfers. Dus dat is ook veranderd. Nee. En dat je met elkaar een opleiding vormt, er waren allemaal losse onderdelen. Ja. En het is zo mooi te horen hoe dat zich dat heeft ontwikkeld en bestendigd ook. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Wat kunnen we nog eens iets inzoomen op die visie? Hè? Je noemde al een paar keer van het docententeam is nu in staat om die visie uit te dragen. Ja. Het is bestendigd, we werken vanuit een gemeenschappelijk beeld met elkaar.
Ja.
Wat is dat?
Ja, dat is een visie die zich ook in de tijd wel weer wat doorontwikkeld heeft. Toen we begonnen, ik denk in 2015 zijn we met het eerste grote curriculumverandering begonnen. En toen was het uitgangspunt, we willen leren van en met elkaar. En we willen ook juist de ontwikkeling van studenten stimuleren. En dat deden we eigenlijk, maar heel beperkt, als je vakgericht onderwijs geeft. Dan kan je misschien een student voor 10 weken, zo lang duurde een periode, wel een beetje volgen, maar je hebt geen beeld van wie die student echt is en hoe die zich ook als mens ontwikkelt. Dus er waren een aantal redenen waarom we het curriculum echt om moesten gooien. We hadden studenten die echt heel erg consumeerden, die achterover zaten en vroegen van wat moeten we kennen voor de toets. Hè? Dat is zo'n mooi boekje nu ook.
Is het voor een cijfer, precies.
Ja. Die ook geregeld niet kwamen opdagen, omdat als je de powerpoints leerde, dan haalde je die toets ook wel. Er waren een paar studenten die waren afgestudeerd en op het afstudeerfeestje zei ze tegen mij van ik ga eerst nog even wat meer ervaring opdoen, want ik voel me nog niet zeker genoeg. En toen dacht ik van, je hebt hier 4 jaar een hbo-opleiding gedaan, hoe kan het dat je je niet zeker genoeg voelt om als beginnend beroepsbeoefenaar te beginnen? De arbeidsmarkt was heel slecht, we moesten... Er was eigenlijk weinig werk voor diëtisten, maar er was giga veel werk op het gebied van voeding in de wereld, in de maatschappij. Maar onze studenten konden die kans eigenlijk niet grijpen, dus er moest veel meer ondernemerschap in, veel meer lef in, zo heet het curriculum ook. En vanuit het principe leren van en met elkaar hebben we toen gezegd, we gaan het onderwijs zo vormgeven dat we het in dagdelen gaan gieten, dat we daar de praktijk zoveel mogelijk centraal zetten. Dat we met meerdere docenten met verschillende kwaliteiten tegelijk voor zo'n groep staan. Weliswaar wat grotere groepen, hè, tussen de 60 en de 90 studenten. Dus dat was wel echt ook een shock en wennen. En dat heeft zich steeds meer doorontwikkeld. We zijn steeds beter geworden in ja, wat vraagt dat nou ook van docenten om dat zo te doen.
Ja.
Ik denk dat we er in het begin ook een beetje naïef ingestapt zijn. Ook.
Ja.
En dat we toen ook wel flink wat tegenwind kregen. In de zin van dat studenten, je kan wel zeggen, in opstand kwamen. Omdat ze niet meer leerden. Ze kregen geen les meer. Ze kregen geen hoorcolleges meer. Wat niet wil zeggen dat we niks uitlegden. Maar niet meer standaard op een vast moment. Iedere week op hetzelfde, op dezelfde tijd.
De houvast was weg.
Ja, de houvast was weg. De zekerheid was weg. En hoe je studenten daarin begeleidt. Want dat is een andere manier van leren.
Ja.
En dat hebben we denk ik in het begin wat onderschat. Ja. Daar zijn we nu wel veel sterker in geworden.
Maar je zei groepen van 60 studenten. Ja. Hè? Met 3 docenten.
3 of 4. Ja, soms waren er meer. Soms 90. In het eerste jaar hebben we cohorten gehad van 90. En die hadden dan 3 lokalen waar de tussenwanden uitgebroken waren. Die kon je dichtmaken. Die kon je openmaken. Zodat je flexibel... Ik kon kiezen hoe je ze, of je 1 docent met een groep wilde laten werken of 3 met de hele groep.
Kun je dan studenten nog wel zien, het thema wat we in het begin hadden?
Nee, dat is wel een ding geweest. Dat is ook wel echt een ding geweest. En we hebben nu een laatste verandering doorgevoerd waarbij we veel meer vaste docenten op vaste groepen studenten. Dus dan staan er 6 of 7 docenten op zo'n groep van 90 of 80 of 70 studenten. Dus Dat was denk ik een van de dingen die we ook onderschat hebben destijds. Dat het moeilijker was. Zeker als je iedere dag met wisselende groepen docenten voor zo'n klas staat. Voor zo'n groep van 60, 70. Dat je die binding gewoon veel minder krijgt.
Ja.
Dus dat hebben we nu min of meer doorontwikkeld of gerepareerd of hoe je dat zegt.
Ja, en wat jij noemde net ook... Dat begeleiden, dat vraagt echt iets anders van docenten.
Ja.
Kunnen we daar nog een klein beetje op inzoomen? Wat betekent dat dan voor docenten?
Nou, het betekent dat je veel minder vanuit je eigen passie van je vak aan het denken bent van wat zij moeten leren van jou. Maar dat je veel meer moet kijken waar ze staan in hun ontwikkeling, wat ze nodig hebben en hoe jij daar... hoe jij ze een stap verder kunt helpen in die ontwikkeling.
Ja.
En soms is dat door iets te vertellen. Maar heel vaak is het ook door juist de goede vragen te stellen.
Ja. Ja.
En ze op die manier op weg te helpen.
Ja. En dan in een groep van 50 docenten, een groot team.
Ja.
Hoe krijg je dat als collectief bewustzijn, vaardigheid? Hè? Want er zit natuurlijk een deel, de ene daar bekwamer in dan de ander.
Ja. Ja. Ja, dat is nog steeds zo, denk ik. Je hebt mensen die heel hard daarin gaan en mensen die wat achterblijven. Het is stug volhouden op de koers, volharden op de koers.
Ja.
Er zijn zeker in het begin ook echt wel docenten geweest die zeiden van... joh, kunnen we niet toch weer een beetje terug? Kunnen we niet toch weer een beetje klassikaal onderwijs?
Ja.
En ja, nee. Niet, want dit is de koers. En zo gauw er voldoende wetenschappelijke onderbouwing is om het anders te gaan doen. Ja, dan oké, dan gaan we het daarover hebben. Maar nu is de onderbouwing en de ontwikkeling in het onderwijs zo dat je naar de hele student kijkt. Niet alleen naar kwalificatie, maar ook naar socialisatie en persoonsvorming. En dat kan niet als je vak onderwijs in vakken geeft. Of dat kan veel beperkter.
Ja.
Maar er was in het ROC hier, ik geloof in Nijmegen, een leraar, docent, die daar een boekje over geschreven heeft.
Ja.
En was er niet bij jullie zo iemand die zo dwars lag dat je dacht van nou, die maakt het ons heel moeilijk. Ik hoef geen namen te weten.
Nee.
Maar die weerstand lijkt me, en zeker als het wat tegen zit in het begin, dan moet je... Ja. Koers vast zijn, maar je zei ook, het is wetenschappelijk onderbouwd, wat jullie deden.
Ja,
dat is knap dat je dat kan, want volgens mij zijn er heel veel ook onderzoeken die zeggen dat het niet zo werkt, weet ik. Dus ik weet niet hoe je zo zeker voelt van, dit is...
We hadden goede externe begeleiding daarbij ook.
Ja.
De naam wordt niet genoemd. Nee.
Die dat onderwijskundige stuk ook voor een belangrijk deel mee gebracht en ondersteund en volgehouden hebben. We hadden toen we net startten 8 zwangeren. Dus 8 collega's met zwangerschapsverlof. En toen heeft ook Peter onder andere nog daarin bijgesprongen. Dus we zijn ook heel erg samen opgetrokken in die tijd. Wat niet wegneemt dat ik echt wel eens gedacht heb van, ach, ja, als het zou kunnen.
Ja, ga ik ook een leuntje geven.
Dan zou ik, dan, er zijn momenten geweest dat ik het bijna opgegeven had.
Ja, ja, dat vind ik. Ja. Maar ja, wat maakt dan dat je toch doorzet?
Omdat ik er echt wel van overtuigd was dat dit het goede was. En dat je ook bij studenten, lang niet allemaal, maar wel bij sommige studenten zag van ja, die floreerden hierbij.
Ja.
Die durfde de onzekerheid aan te gaan. En die durfde te vertrouwen op de docenten, ook al waren we allemaal aan het zoeken. En daar zit ook wel, daar zit iets heel belangrijks van. Je moet het lef hebben om de onzekerheid, met de onzekerheid om te gaan. Ja. En het vertrouwen dat de mensen om je heen je daar, ja, wat je ook nodig hebt in zo'n steun.
Ja. Ja. Maar daar, ik wou zeggen dat het ook makkelijk is dat het ondermijnd kan worden door de docenten. Ja. Die er niet in geloven, maar ook niet zo generalistisch zijn dat ze dat misschien kunnen oppakken.
Nee, dat hebben we ook wel gehad. Maar je ziet dat langzaamaan steeds minder wordt. Ook omdat steeds meer docenten het wel, langzaamaan. Kijk, je hebt een groep koplopers en je hebt een groep die weet het allemaal niet zo zeker. En je hebt een groep die denken van, nou, dit vind ik niks en hier blijf ik tegen ageren.
Ja.
Ja, van een aantal mensen hebben we ook afscheid genomen.
Ja,
op een, hoop ik, zo goed mogelijk manier.
Ja.
Want als het niet bij je past, ja, dan moet je jezelf ook niet in allerlei bochten gaan wringen om dingen te doen die niet bij je passen.
Ja.
Ja.
Maar ja, als Philips gaat reorganiseren, doen ze dat ook. Omdat er ergens iets nodig is voor Philips.
Ja. Jullie, ik vind programmatisch toetsen op. Mm-hmm. Of programmatisch begeleiden, noem ik het zelf. Maar geven jullie nog cijfers?
Nee.
Geen cijfers, kijk.
Nee.
Op de hand geen cijfers.
Nee, we geven op niveau, onder niveau en boven niveau. Dus natuurlijk toch een beetje cijfer, hè?
Ja.
Maar ja, dat is het dan.
Ja.
En studenten weten dus wanneer ze voldoen aan de leeruitkomsten waar ze aan werken.
Okay.
Of wanneer ze er nog niet aan voldoen. En als ze er wel aan voldoen, weten ze ook, krijgen ze ook feedforward. Als ze willen, kunnen ze nog meer eruit halen en boven niveau scoren.
Maar,
en dan aan het eind, volgens mij, maar dat weet ik niet eens helemaal zeker. Volgens mij aan het eind moeten we dat wel vertalen naar cijfers. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, omdat het systeem daarom vraagt.
Ja, precies. Ik was dus benieuwd wat je dan in het systeem zet.
Ja.
Maar daar komt uiteindelijk.
Ja, vertalen het wel naar cijfers. Want dan weet ik van de accreditatie inderdaad dat we einddossiers moesten aanleveren. En die hebben cijfers.
Ja. Ja.
En zou je daarvan af willen of vind je het echt wel prettig? Of vind je niet dat er een cijfer komt?
Ik weet niet of het eigenlijk nog zo heel veel ertoe doet, zo'n cijfer.
Maar die student weet altijd waar die staat, weet waar die begeleiding kan krijgen.
Ja, wat de mooiste terugkoppeling wel is, is dat studenten eigenlijk nooit meer verrast zijn door een cijfer. Ze weten precies, in het hele traject van een semester of een periode, meestal is het een semester, wat ze nog te doen hebben, waar ze nog aan moeten werken. En die high stake aan het eind is eigenlijk ook een administratieve assessment, waarin twee examinatoren eigenlijk kijken naar het proces en of het proces goed is doorlopen. Of er voldoende peer feedback is en of er voldoende feedback van docenten en van het werkveld is.
Ja. Heb je nou het idee dat onder andere door programmatisch toetsen, maar ook door dit hele onderwijsconcept, als je dat nou vergelijkt met 15 jaar geleden, is het contact tussen docent en student, is dat nu intensiever? Is dat gelijk? Is dat minder intensief?
Dat is veel intensiever.
Veel intensiever?
Ja, dat is volgens mij veel intensiever.
Ondanks grotere groepen?
Nu wel, hè?
Ja, ja.
Nu met programmatische toetsen heeft daar echt aan bijgedragen. De afgelopen 4 jaar denk ik dat we daar in aan het ontwikkelen zijn. Omdat je gewoon een aantal feedbackmomenten hebt waar het echt gaat over waar sta je nu, wat heb je te doen, waar loop je tegenaan, waar zit dat precies in. Ook meer op persoonlijk niveau, dus dat.
Ja.
En ik denk, zeker nu we met vaste groepen docenten op die groepen studenten zitten, dat ook die verbinding daar nog veel beter wordt, waardoor je ook nog weer die feedback veel beter kunt geven. Ja. Omdat je ze beter kent en beter ziet.
Ja.
Meer ziet.
En dat is niet alleen, dat noemde je net ook al, niet alleen op kwalificatie, maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ook op hoe ga je in de maatschappij als diëtist je plek vinden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Hoe werk je samen? Wat, hoe communiceer je? Dat zijn een aantal van die dingen. Ja. Maar ook echt persoonlijke dingen.
Ja.
Zeggen, een gewetensvraag, dat je betere diëtisten aflevert dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden?
Ja, dat durf ik zo niet. Ik weet niet wat beter is. Ik denk wel dat we diëtisten afleveren die wat die meer toegesneden zijn op wat er van ze verwacht wordt nu in de maatschappij. Die beter kunnen samenwerken interprofessioneel, die zichzelf beter kennen. En ik denk dat diëtisten vroeger toen ik begon, was er nog heel veel. Adviseerden ze over hoeveel koolhydraten, eiwit en vetten je moest nemen. Dat was soms niet eens vertaald naar producten. En dat is een beetje vergelijkbaar met het docentschap, hè, waarin je vertelt wat er moet gebeuren.
Ja.
En er vervolgens maar moet zien of dat landt. Ik denk dat we nu veel meer ook onze studenten leren om te kijken naar wat die cliënt nodig heeft. Ja, dus dat er een soort parallel zit tussen wat wij als docenten doen en wat straks diëtisten.
Want leefstijl heeft het veel mee te maken. Ik denk als je voeding gaat, als je dat wil verbeteren, veranderen, dan is leefstijlverandering is een van de moeilijkste dingen die er is. Dus is daar genoeg aandacht voor, vind je?
In
begeleiden van mensen die anders moeten leren eten.
Ja, dat is wel het vak van de diëtist. Dus het zou niet goed zijn als voldoende aandacht voor is. Maar kijk, gedragsverandering en leefstijl heeft de laatste jaren wel veel meer aandacht gekregen. Omdat langzaamaan in de maatschappij preventie ook wordt gezien als een van de manieren waar we de problemen in de zorg kunnen verminderen, in ieder geval. En het zit al heel lang in de opleiding.
Ja. Want toen ik daar les gaf, toen heb ik vorige keer verteld, iemand met anorexia die net genoeg genezen was om het te kunnen vertellen, in de klas gehaald.
Ja.
Maar later realiseerde ik me, hoorde ik ook, dat heel veel diëtisten zelf allerlei voedingsproblemen hadden. Zelf stoeide met voeding.
Mm-hmm.
En is daar nu wel ook aandacht voor hoe studenten zelf daarmee omgaan?
Ja, dat. Kijk, het voeding trekt ook mensen aan met die een probleem met voeding kunnen hebben. Met te veel of te weinig of specifiek. Ja. Of je ziet soms ook bodybuilders die
heel veel eiwit.
Veel eiwit shakes nemen, ik noem maar wat. Dus daar is wel aandacht voor. Ja.
Hoe dan? Ja. Hoe doen jullie dat?
Dat weet ik niet heel erg precies, moet ik zeggen. Dat kan ik zo het antwoord niet. De manier waarop weet ik gewoon
kan
niet.
Het kan zijn dat het een vak is.
Nee, het is niet een vak.
Maar of dat helemaal verweven zit in het
opleiding. Nee, kijk, ik denk dat onze docenten heel goed zien, en dat hoor je af en toe ook, van heel goed zien van, joh, er is wat met die studenten aan de hand. En we hebben mentoren die studenten begeleiden bij het onderwijs, als studiebegeleider. En we hebben SB'ers, studentbegeleiders, die wat meer op het persoonlijke vlak zitten. Dus als we als docenten zien dat er misschien iets aan de hand is met de student, dan kunnen ze die student ook naar een SB'er begeleiden. En SB'ers zijn er ook echt voor dat soort vraagstukken. En er zit ook een hele. We hebben redelijk goede banden met de decanen en de studentpsychologen. Dus zo gauw er echt een lastige vraagstuk er langskomt, dan weten we ze ook naar de professionals door te sturen.
Ja. Wat ik nog zou willen verkennen is ook het thema leiderschap. Hè? Want je hebt er al iets over verteld. Koersvast zijn, volgens mij is dat heel belangrijk. Vanuit een visie gedreven.
Ja.
Waar ben jij echt trots op? Want je zit nu op het kantelpunt. Je gaat van de opleiding naar een eigen adviesrol. Maar waar ben jij trots op?
Ik ben trots op dat er een team staat wat eigenlijk alles aan kan. En dat gelukt is. Dat heeft best lang geduurd. Hè? Maar ook een team dat vertrouwen heeft en dat trots is. Daar ben ik het meest trots op. En als je een goed team hebt, in het boekje staat geloof ik, een goede docent maakt een goede les. Ja. Maar een goed team maakt goed onderwijs. Ja. En dat is één op één met elkaar verbonden.
Ja.
Dus dat het team zo goed is, dat het onderwijs ook goed is.
Ja.
Ja, dat is...
Ja. Maar wat heb jij daarin gedaan om dat team te formeren?
Heel veel dingen. Een voorbeeld geven op als het gaat over professionele cultuur en gedrag. Dus aangeven wat je daarin wilt zien van mensen. Dan gaan bijvoorbeeld sommige mensen die bij wijze van spreken steeds op de tribune zitten en van alles roepen. Ja. Maar die wil je erbij hebben, want je wil hun kwaliteiten en hun betrokkenheid ook meekrijgen. Toen we met het nieuwe onderwijs begonnen in 2015, hadden we nog fasecoördinatoren op 3 teams. Dus toen hadden we een managementteam, waar overigens ook iemand vanuit de ondersteuning bij zat. Dat was ook best raar binnen de HAN, maar dus de hele verbinding tussen de ondersteuning en het onderwijs, dat is altijd een ding. Hè? Die voelen zich niet betrokken, worden ook soms echt niet betrokken. Dus daar heb ik heel erg op gestuurd dat zij ook minstens zo'n belangrijke poot hebben in het maken van goed onderwijs als de docenten zelf. Dat draait nu ook echt goed. Dat is ook een team wat de volledige logistieke processen van het onderwijs op zijn schouders neemt en daarin voorop loopt.
Ja.
Dus alle systemen voor programmatische toetsen, dankzij hun is dat goed voor. Dus daar heb ik heel erg op gestuurd om dat zichtbaar te maken. Dat je de een niet zonder de ander kan. We hebben faseteams gemaakt. Op een gegeven moment zijn de fasecoördinatoren teruggetreden. Omdat zolang er een leidinggevende op zo'n team zit, die toch heel snel de aap op de schouders neemt. En mensen ook afwachten. Daar hebben we een fasecoördinator voor. Dus op een gegeven moment zijn die eigenlijk in de hiërarchie een positie hadden, zijn teruggetreden. Waar ik ook heel trots op ben dat die alle 3 nu echt professioneel leider zijn geworden. Dus die hebben zich in de jaren doorontwikkeld op het gebied van toetsing en didactiek en personeel en interprofessioneel leren. Die zijn nu leider omdat ze daar gewoon echt heel goed in zijn.
Een managementfunctie of leiderschap?
Leiderschap.
Leiderschap.
Leiderschap. Dus geen managementfunctie.
Het is wat meer zelfsturend geworden.
Ja. 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 En we hebben best veel ook studiedagen gewijd aan hoe doen wij het nu met elkaar en wat gaat goed en wat wil je aan gedrag zien, waarom organiseren we het zoals we het organiseren. We hebben portefeuilles waarin bijvoorbeeld toetsing en kwaliteitszorg en zo zit. En daar zaten uit alle teams zitten vertegenwoordigers.
Ja.
Die waren in het begin heel erg op zoek naar hun rol. Want je wil dat mensen verantwoordelijkheid gaan nemen en eigenaarschap pakken. Maar ook dat ze vertrouwen krijgen in die rol. Dat is eigenlijk net als met studenten.
Ja.
En daar hebben we gewoon ook veel aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Ja.
En dat staat nu wel.
Ja. Ja.
Ja. Het floreert, wil ik wel zeggen. Maar wat is er nog nodig om het te blijven floreren of het nog meer te laten bloeien? Zou je daar iets over kunnen zeggen voor de toekomst?
Ja, dat vroegen ze bij de accreditatie ook. Dus
nou, nou, dat kan zo een nieuw baantje beginnen.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat naarmate je doorontwikkelt, je steeds meer ook met anderen buiten de opleiding gaat samenwerken. Dat zie je nu al in die labs en werkplaatsen die we hebben, maar ook met andere opleidingen, met een afstudeeronderwijs, met eenheid met 10 verschillende opleidingen. En wat je nu ziet is dat docenten zich ook weer comfortabel voelen in hun team nu. En ik denk dat het mooi zou zijn als mensen, medewerkers zich comfortabel gaan voelen bij steeds wisselende teams. Dat het niet meer een vast vertrouwd team hoeft te zijn, maar dat ze zich ook comfortabel voelen in andere netwerken.
Ja, ja.
Dat is, ja, ik weet niet hoe je dat...
Ja, wat meer naar buiten gericht wordt, ja. Dan heel duidelijk zeggen. Hè? Dus
ja.
Dat ook iets collectiefs,
ja.
Is.
Ja.
Ja. Ja. En wat je nog niet gezegd hebt en wat ik eigenlijk wel heel graag ook nog een keer wil benadrukken. In ieder geval, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar in het begin deden jullie ook alle evaluaties, alle ontwikkeldagen, alles met studenten.
Ja. Ja.
Is dat nog altijd zo?
Ja, is nog steeds zo. Ja, dat wordt alleen maar... Ook dat duurt heel lang voordat het in het DNA zit. Omdat ja, je bent eerder geneigd om ze te vergeten,
ja,
dan om ze erbij te vragen. Maar we hebben nu... Wij werken niet met jaarplannen of zo, maar we werken met resultaatafspraken. Dus aan het begin van het studiejaar in augustus hebben we een studieochtend met het hele team. En daar zijn de laatste paar keer ook is de opleidingscommissie daarbij geweest, alle studenten en het lectoraat.
Ja.
En dan maken alle teams en de portefeuilles en de opleidingscommissie en het lectoraat spreken hun resultaatafspraken voor dat jaar af. En dat doen we in het collectief, zodat je het van elkaar weet.
Ja.
En zodat je ook weet waar je elkaar kunt vinden. Of het allemaal een beetje op de koers is van de opleiding als geheel. Dat doen we in één ochtend. En dat zet iedereen in een document. En verder doen we daar niet zo heel veel mee. Behalve dat het in overleggen terugkomt van waar staan we nu met deze resultaatafspraak. En wat hebben we nog te doen.
Ja.
En aan het eind van het jaar hebben we een rekenschapochtend. Waarin iedereen... Ook in het collectief,
ja.
Want ja, mensen leggen geen rekenschap meer af aan hun leidinggevende, maar aan elkaar in het collectief.
Ja. Ja.
En daar ben je eigenlijk ook steeds aan het leren, want er zijn dingen gelukt en er zijn dingen niet gelukt. En waarom is het dan niet gelukt en wat heb je nodig om? En je krijgt
maar dat
van
deel
alle...
je dus ook met studenten?
Daar zijn studenten bij.
Ja.
Er zijn ook studenten bij de portefeuille. Er zit nu altijd een student bij de portefeuilletoetsing. De hele accreditatie hebben we een student bij gehad vanaf het moment 1 van de voorbereiding.
Ja.
Die zitten gewoon in de portefeuilles bij studentenwelzijn.
Ja,
dat is gaaf.
Ja, mooi.
En die brengen zoveel.
Ja.
Het is zo krachtig dat jullie studenten diëtisten in opleiding noemen. En moet je vooral ze blijven doen, denk ik. Want dat geeft heel veel.
Ja. In het voorgesprek hebben we het er heel even over gehad of dat wel of niet mocht. Maar dat laten we nu even rusten. Dat thema. Maar het is wel, je neemt de studenten daarmee ook serieus.
Ja, nou ja, ik heb wel nog een mooi voorbeeld van wat dat dan... Hoe ze de scherpte erin brengen. Want we hadden voor de accreditatie oefenden wat pitches in dat kwaliteitsoverleg. En in één situatie ging een docent, een student interviewen, een DIO. En toen zei de student, de DIO die in ons kwaliteitsoverleg, die zei... En waarom interview je? Want als je het hebt over gelijkwaardigheid... Is het dan toevallig dat jij haar interviewt en dat het niet andersom is? Misschien moet je haar gewoon een verhaal laten vertellen.
Ja,
dat vind ik zo gaaf. Dan is mijn dag goed.
Ja,
ja,
precies.
Ja. Ja, dat vind ik echt gaaf.
Ja. Mooi voorbeeld.
Ja.
Ik heb nog één slotvraag van je. Je wordt nu adviseur.
Ja.
Advies. als je nou vanuit het kader van florerend beroepsonderwijs... een collega opleidingsmanager in het land tegenkomt bij een andere hogeschool... Wat is het belangrijkste advies wat je mee gaat geven?
Dat ligt eraan wat hij wil natuurlijk. Hè? Maar dat iemand duidelijk moet krijgen wat hij wil, waar je voor staat... waarom je daarvoor staat. En als je dat eenmaal duidelijk hebt, dat je daar ook voor gaat.
Ja. Mooi. Vivian, dankjewel. Mooi advies.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Girard, dankjewel.
Ook graag gedaan.
Voor deze podcast in Buur Brakkestein in Nijmegen. We gaan ook de mensen van Buur Brakkestein nog een keer voor de microfoon brengen om alles te vertellen over deze leerwerkplek. Dank jullie wel en op naar een volgende aflevering.
Graag gedaan, dankjewel.
Graag gedaan.